Dat is niet zo slim, hè? Ja, we waren op Patmos. We waren op vakantie in Griekenland, op het eiland Samos. En we hebben een boottocht van 1,5 uur gemaakt naar Patmos. Dat is een hele bijzondere beleving. En hier op dit punt hebben we even een rustig plekje opgezocht. En toen hebben we samen Openbaring 5 gelezen. Dat is wel bijzonder dat je dan ook weet van, hé, hier heeft Johannes ook zijn openbaring ontvangen. En nu mag je op diezelfde plek zijn en mag je met elkaar daarover lezen. Johannes, hè, op leeftijd, had te maken met vervolging, verbannen naar Patmos. Toen we daar waren, toen dachten we, nou, toch niet echt een verkeerde plek om verbannen te zijn. Maar ik denk dat het in de tijd van Johannes wel een klein beetje anders is geweest. Geen prettige omstandigheden. Maar misschien kenmerkt dat ook wel uw leven. Geen prettige omstandigheden. En misschien is het dan nog wel zachtjes uitgedrukt. Want wat kan het leven weerbarstig zijn. Misschien ervaar je gebrek aan perspectief. En dan geeft de Heer hier aan Johannes, in zijn omstandigheden, geeft hij perspectief voor de toekomst. Zicht op het Lam van God. Zicht op de Leeuw van Juda. Zicht op het grote plaatje van Gods reddingsplan. Dat hem juist even uittilt boven die uitzichtloosheid van het verbannen zijn op Patmos. Nou, dat Openbaring 5 en het overdenken daarvan je ook vanavond even mag uittillen boven eventuele omstandigheden die moeilijk zijn. Openbaring 5, vers 1 tot en met 7 wil ik met jullie als eerste lezen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen die zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Een film die begint wel eens met een scène, waar het uiteindelijk aan het einde van de film dan helemaal op uitdraait. Je krijgt al een stukje van dat einde, krijg je dus aan het begin van de film krijg je al te zien. En je snapt dan natuurlijk helemaal niet waar het dan over gaat. Er gebeurt in een scène iets, vaak is het dan ook iets heel heftigs. Iets wat je nieuwsgierigheid natuurlijk opwekt om ook verder te gaan kijken. En dan staat daar ineens in beeld een jaar eerder. En dan ga je terug in de tijd. Je begint dan bij het begin en dan kun je aan het eind van de film, kun je dat heftige moment dat je dan al gezien had aan het begin, kun je dan helemaal plaatsen. Dan begrijp je wat ze daarmee bedoelden. Nou, zo hoor je iedere zondag hoor je weer een preek van allerlei verschillende mensen. En dan schakel je voortdurend in de tijd. Oude en Nieuwe Testament, hij kan zomaar een paar duizend jaar uit elkaar liggen. Als het de Bijbel wordt gelezen, zie je de ene keer plusminus 2000 jaar geleden zit je bij de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. En een andere keer zit je plusminus 4000 jaar geleden bij de roeping van Abraham. Maar er zijn ook momenten zoals vanavond dat je ineens weer een blik krijgt in de toekomst. En ik kan me zo voorstellen dat je niet altijd dat verband ziet. Dat je niet altijd de rode draad ziet. En dat is heel jammer, want dan blijven het verhalen op zich. Openbaring 5 is zo'n moment dat je bijna aan het eind van de film zit. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe je precies moet duiden wat je hier te zien krijgt. Sommige dingen zul je snappen, maar het is een heel moeilijk te plaatsen als je het totale plaatje niet kent. Dan blijft het een verhaal op zich. En daarom ga ik even terug in de tijd. Ik wil je vanavond helpen om Openbaring 5 te kunnen plaatsen binnen het geheel van het reddingsplan van God. God die niet alleen mensen, maar die zijn hele schepping wil bevrijden van zonde en dood. En dat is vanaf het begin, vanaf Genesis, is dat de bedoeling. Herstel van de schepping. En aan het eind in Openbaring, dan gaat het in vervulling. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We hebben Openbaring 5 gelezen en je zit bijna aan het eind van de film. En dan komt er nu in beeld 6000 jaar eerder. Toen speelde zich iets af in de Hof van Eden. En dit is vooral nu van belang in relatie tot het begrijpen van Openbaring 5. De mens liet zich verleiden door de verleider. We kennen allemaal deze geschiedenis. Verleiding is de specialiteit van de duivel. En de mens die kreeg de opdracht om van God om over de schepping te heersen en voor deze schepping te zorgen. Maar doordat de mens zich liet verleiden en naar de duivel luisterde, werd deze autoriteit die werd weggegeven aan de duivel. En vanaf dat moment wordt de duivel wordt de overste van deze wereld genoemd. Zelfs in het Nieuwe Testament nog, hè? In 2 Korinthe 4 vers 4 wordt hij de god van deze wereld genoemd. In 1 Johannes 5 vers 19 staat dat de wereld in de macht van het kwaad is. God is wel eigenaar van deze schepping, van deze wereld. Maar het regeren over deze aarde, wat hij aan de mens had gedelegeerd, is door ongehoorzaamheid van de mens weggegeven aan de duivel. En de Heer Jezus die ontkent dat ook niet als hij verzocht wordt door de duivel in de woestijn. En je leest in Lucas 4 vers 6 en 7. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht, dat zegt dus de duivel, en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, dan zal het allemaal van u zijn. Zie je wel, de macht van de koninkrijken is aan mij overgegeven, zegt de duivel. En de Heer Jezus spreekt dat niet tegen. Die verleiding in de Hof van Eden was plusminus 6000 jaar geleden. Maar we maken nu even grote stappen door de Bijbel om uiteindelijk dan in Openbaring 5 te belanden. En dan zullen we zien dat deze kennis daarvoor nodig is. In het Oude Testament kun je namelijk lezen dat je op een gegeven moment je eigendom kwijt kunt raken. Wat in zekere zin bij de Heere God ook is gebeurd. Zijn eigendom is weggegeven aan de duivel. Maar het Oude Testament laat ook zien hoe je dat bezit op een gegeven moment weer terug kunt kopen. En om terug te kunnen kopen, moet je losser zijn. Moet je verlosser zijn. En een voorbeeld daarvan vind je in Jeremia 32. Dat is vers 6 tot en met 15. Hanameel die komt zoals voorzegd naar Jeremia en zegt dan het volgende. Koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is, want u hebt het recht van lossing om hem te kopen. Jeremia moet die aankoop doen omdat het een opdracht van de Heer is. En dan ondertekent hij de koopbrief en hij verzegelt die, zoals je kunt zien in vers 10. Hij verzegelt de koopbrief. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die. Speelde zich vlak voor de ballingschap af. Nog gauw even dat stuk land kopen, zodat het op jouw naam staat. Het land wordt daarna ingenomen door de vijand. Je wordt weggevoerd in ballingschap. Maar als je terugkomt, dan kun je het terugkopen. Dan kun je het lossen. Dan kun je het vrijkopen. En hij ondertekent daarvoor een koopbrief. In het Hebreeuws staat hier sefer. En dat betekent ook boekrol. Die boekrol die wordt dus verzegeld. Een verzegelde boekrol. Een eigendomsakte. Een eigendomsakte om iets terug te kunnen kopen. Zie je de vergelijking met Openbaring 5? Wat die boekrol en wat de verzegeling betreft. Gaat de Heere God met zijn eigendomsakte de schepping terugkopen? Dat is een hele lange inleiding die nodig is om te begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurt daar in Openbaring 5. En te begrijpen wat die boekrol met die 7 zegels voor betekenis heeft. En waarom in eerste instantie niemand die kan openen. Die boekrol is een Hebreeuwse eigendomsakte, een testament. Je kunt het zien als een eigendomsakte van de aarde, een eigendomsakte van de schepping, een eigendomsakte van de mensheid. Die teruggekocht moet worden. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat jij de oorspronkelijke eigenaar bent om terug te kunnen kopen. Dus deze boekrol, deze eigendomsakte is verzegeld met 7 zegels. En wanneer het eerste zegel is verbroken, dan kan de rol tot aan het tweede zegel worden afgerold. Dus met het verbreken van de zegels vindt er stap voor stap in toenemende mate openbaring plaats. En zie je hoe dat terugkopen en hoe dat terugeisen, hoe dat gaat verlopen. Deze boekrol in Openbaring 5 is beschreven van binnen en van buiten. Normaal is het zo dat aan de binnenkant staat beschreven wat het eigendom is. In dit geval de schepping. En aan de buitenkant staat beschreven hoe je dat eigendom kunt terugkopen. In dit geval kun je dan lezen hoe de Heere God zijn schepping gaat terugeisen. Hoe hij de schepping gaat verlossen en gaat bevrijden van de huidige eigenaar, van de duivel. Je moet je dan niet voorstellen dat de Heere God aan de duivel dan iets van een schadevergoeding zou moeten overmaken. Alsof hij hem iets verschuldigd is. Het terugkopen, het betalen van de losprijs is meer een terugeisen omdat de Heere God de rechtmatige eigenaar is. En hoe gaat hij dat doen? Alleen een daartoe bevoegd persoon mocht een zegel verbreken. En in het geval van deze eigendomsakte van dit testament is dat de erfgenaam. Nou, wat staat er in Hebreeën 1 vers 2 over de Heere Jezus? Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Heer Jezus, de Zoon, de Schepper, de erfgenaam. Dat verklaart waarom hij de enige is die de boekrol mag openen en die de zegels mag verbreken. Hij is erfgenaam. Hij mag lossen. Een losser die het bezit weer terugkoopt, die moest aan 3 voorwaarden voldoen. Ten eerste, hij moet familie zijn. Ten tweede, hij moet bereid zijn om het terug te kopen. En ten derde, hij moet het ook kunnen betalen. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Wie is familie? Wie is bereid? Wie kan het betalen? Dat waren de vragen. Er blijkt in eerste instantie niemand te zijn. Niet een van de engelen, niet een van de levenden nog op aarde, niet een van de reeds overledenen. Niemand die de boekrol kan openen. En Johannes die huilt als hij dit hoort. Hij brult dikke tranen, staat er letterlijk. Als er niemand is die de boekrol kan openen en kan inzien, betekent dit Dat er geen erfgenaam is, dat er geen losser is, dat er geen verlosser is. Er is geen verlosser die de aarde, de schepping, de mensheid kan verlossen uit de macht van de duivel. Dan blijft de wereld in de macht van het kwaad. Begrijp je waarom Johannes zo overstuur is? Dan loopt het slecht af met deze schepping. Nou, wij kennen gelukkig het einde al van de Openbaring. Waar staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Maar dat weet Johannes op dat moment nog niet. Dat heeft hij nog niet gezien. En Johannes is bewogen. En hij is diep geraakt dat er niemand is. Help! Gods schepping gaat verloren. Als er tenminste niks gebeurt. Er moet een losser zijn. Er moet een erfgenaam zijn. De toekomst en het herstel van deze schepping is maar bij één in vertrouwde handen. En dat is de erfgenaam. Als Johannes daar staat te brullen, dan hoort hij ineens een van de 24 ouderlingen zeggen: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, hij mag de boekrol openen, hij mag de 7 zegels verbreken. Waarom? Hij heeft overwonnen. De leeuw is het symbool voor strijd. Hij staat voor moed, hij staat voor kracht, hij staat voor koningschap. De leeuw staat dus voor de Messias, voor de vredevorst, voor de overwinnaar. Maar de leeuw staat ook voor dreiging en gevaar. Want de leeuw gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Maar de leeuw van Juda heeft overwonnen. En weet je, dan komen we bij dat eerste punt, hij komt uit de juiste familie. De stam van Juda. De eerste voorwaarde om te mogen lossen. Als Jacob zijn zonen zegent, dan zegt hij bij Juda in Genesis 49... Juda is een leeuwenwelp, van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En zo wordt voortdurend door het hele Oude Testament duidelijk dat de Messias uit de stam van Juda zal komen. Hij is de wortel, de afstammeling van David. Ja, vlak voor zijn geboorte, dan wordt er nog gezegd in Lucas 1, vers 32 en 33. Hij zal groot zijn, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. De Heer Jezus is uit de juiste familie. Voorwaarde om te mogen lossen. Voorwaarde om verlosser te mogen zijn. Tweede was, een losser moet ook bereid zijn om te lossen. En die bereidheid die brengt ons bij het lam. Dat hij als een lam ter slachting zou worden geleid, werd door Jesaja al geprofeteerd. En Jesaja 53, een hele bekende profetie. Maar heb je ook wel eens gezien dat ook daar over betaling wordt gesproken? Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En hier zie je de bereidheid om te lossen. Hij deed zijn mond niet open. Vader, ik ben bereid om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de tweede eis om te kunnen lossen is voldaan. Het lam is bereid. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Uit de juiste familie. Bereidheid om te lossen. Maar dat komt het derde punt. Kan hij de prijs betalen? Er moet een losprijs worden betaald. Er moet een hele dure prijs worden betaald. Wie betaalt de losprijs en hoe doet hij dat? 1 Timotheus 2 vers 6, daar staat: hij, de Heer Jezus Christus, heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. En dat geven, dat was aan het kruis van Golgotha. Daar heeft de Heere Jezus, het Lam van God, heeft de prijs betaald. En hoe doet hij dat? Nou, dat wordt duidelijk in Hebreeën 2, vers 14. Daar staat dat de Heere Jezus deel heeft gekregen aan vlees en bloed. Hij is mens geworden. En dan staat er dat hij door de dood, doordat hij is gestorven en zo de dood is ingegaan, hem die macht over de dood had, de duivel teniet heeft gedaan. De Heer Jezus stierf, opdat hij de machthebber over de dood zou onttronen. Dit heeft het Lam bewerkt. Hij heeft de losprijs betaald door zijn leven te geven. En ook voor u en voor mij is die losprijs is betaald. Om jou te bevrijden uit de macht van de zonde en de dood. Opdat je in vrijheid zou staan. De Heere Jezus Christus uit de juiste familie. Hij was bereid om de prijs te betalen. In gehoorzaamheid aan de Vader is hij de weg naar Golgotha gegaan. En hij kon ook betalen. Hij was het gave offerlam. Dat was vereist. Openbaring 5, vers 7. Het Lam kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Wat een bijzonder moment. Misschien ben je wel bezorgd over de toekomst. Als ik met jongeren in gesprek ben, dan hoor ik vaak dat ze een stukje toekomstperspectief missen. Misschien maak je je wel zorgen over de staat van de natuur. En wat dat betekent voor toekomstige generaties. Misschien ben je bezorgd over de liefdeloosheid en wetteloosheid die je om je heen maar ziet toenemen. Misschien zijn er wel mensen bezorgd over hun financiële situatie. Alles wordt maar duurder en duurder. En wat staat ons nog allemaal te wachten? Het kan allemaal terecht zijn, hè, waar je je zorgen over maakt. De schepping is nog niet bevrijd van de macht van de duivel. Er is veel gebrokenheid, er is veel verdriet, veel pijn, ziekte, dood. Maar ik vind het dan een geweldige troost en het bemoedigt me enorm dat er iemand is die de boekrol aanneemt. Dat betekent dat er één is die alles in zijn hand heeft. Hij bepaalt de loop van de geschiedenis. Ja, als die boekrol geopend wordt, en ga maar verder lezen in Openbaring, dan komen er heftige weeën. Er komt iets nieuws, maar door weeën heen. Maar die duivel zal uiteindelijk eindigen in de poel van zwavel en vuur. Hij zal definitief worden verslagen. Weet je, op het moment dat de Heer Jezus de boekrol aanneemt, dan gebeurt er iets. Dan komt er iets in beweging. Een hemelse aanbidding. En mijn doel met Openbaring 5 is dat je zo onder de indruk raakt van hem die op de troon zit. God de Vader. Dat je zo onder de indruk raakt van hem die deze schepping, die ons losgekocht en bevrijd heeft. De Heer Jezus de Zoon. Dat er iets mag loskomen zoals we dat hier zien in Openbaring 5. Lees maar mee vanaf vers 8. En probeer het ook zo te lezen alsof je er zelf deelgenoot van bent. Vers 8. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het Lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Het reukoffer altaar in de tabernakel, later in de tempel, staat beeld voor aanbidding. Wij zijn geschapen om God te aanbidden. Om hem te eren en alle glorie aan hem. Gebeden van de heiligen, van ons gelovigen, als een geurig reukwerk. En het hoeven helemaal niet perfecte woorden te zijn, als het maar uit een oprecht hart komt. Een hart dat uitgaat naar Hem, omdat Hij onze aanbidding waard is. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Ze komen uit elke stam, taal, volk en natie, een grote schare die aan een aanbiddingslied zingt voor het Lam. In een aanbiddingslied, of in aanbidding, daar vraag je niet, maar beleid je wie de Heere God is. Beleid je wie de Heere Jezus voor jou is. Een aanbiddingslied gaat niet over ik, maar het gaat over u. U bent het waard, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. We zijn gekocht. Er moest een losprijs worden betaald. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem. Luide, daar staat het Griekse woordje megas, mega. En stem, dat is fonai. En als je het samenvoegt, dan is het als het ware een megafoon. Ze zeiden als met een megafoon. Hier zijn het engelen, gelovigen, die zich luid verstaanbaar maken als een megafoon. En ze beleiden: het Lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Dit is hemelse aanbidding. Als je zingt, nou, je hoeft niet per se hard te zingen als met een megafoon. Ik had vroeger nog een docent geschiedenis en die kon heel moeilijk boven de klas uitkomen. En op een gegeven moment had hij een megafoon meegenomen. Stond hij zo voor de klas om maar een beetje over ons heen te komen. Maar weet je, het gaat niet om het volume, maar je mag in je aanbidding wel heel overtuigend zijn. Anderen mogen best horen hoe vol je ervan bent dat het Lam voor jou is geslacht. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan Hem die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Misschien ben je het niet zo gewend, maar aanbidding, daar kun je ook het woord voor gebruiken, hè? Hier kunnen we zeggen: Heere, U die op de troon zit, U het Lam, aan U zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Sta je? Ja, precies. Ja. Heel mooi. En het gaat niet alleen maar: Heere, wilt U dit en wilt U dat? En ja, we mogen ook voorbeden doen en we mogen heel veel vragen natuurlijk. Maar kennen we deze daad van aanbidding, Hem eren om wie Hij is? Wat we hier lezen, dat is toekomstmuziek. Eens zal de aarde vol zijn van zijn heerlijkheid. Maar je mag nu al benadrukken in je gebeden, in je liederen, in hoe je leeft tot eer van Hem die op de troon zit. Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan komt hij. En de vier dieren, wat zeiden ze? Amen. Precies. En de 24 ouderlingen, die wierpen zich neer en aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid. Wat ik vanmiddag zou willen benadrukken, is dat wat je met elkaar ook onderneemt, als gelovigen samen onderling of als gemeente. Het begint allemaal aan de voeten van de Heer Jezus. Het begint voor zijn troon. Het begint in een geest van aanbidding. Anders is het horizontaal mensenwerk. We zijn in de gezegende omstandigheid in onze gemeente dat we groeien en dat eigenlijk het gebouw niet helemaal toereikend meer is. En we hebben nu het verlangen uitgesproken dat we een tweede gemeente willen gaan stichten. Maar dan zeggen we niet van, oh, maar dan gaan we maar even zo doen, dan gaan we even zo doen, dan gaan we dat even regelen. We benadrukken iedere keer weer, lieve mensen, het begint aan de voeten van de Heer Jezus. Het begint met gebed. Heer, leid ons, help ons, laat ons uw weg zien. Zoals de toekomst van deze wereld in zijn hand ligt, zo leggen we onze levens in zijn hand. En het leven kan vandaag zwaar zijn. Er kunnen dingen op je pad komen waar je niet op zit te wachten. Maar achter die horizon, daar ligt de wetenschap dat Jezus komt en dat hij de schepping zal herstellen. En aan hem alle lof en eer en dank en aanbidding. Amen. Het lied dat we nu gaan zingen, dat ken ik niet, denk ik. Maar we zingen het wel op een hele bekende melodie. Licht staat met uw palen poorten, volgens mij. En ik heb al een stukje van de tekst gezien. En dat stukje van de tekst is van aangezicht tot aangezicht. Eenmaal, lieve mensen, van aangezicht tot aangezicht. En dan mogen we net als de 24 ouderlingen, de vier dieren, mogen we buigen. En mogen we onze kronen voor hem neerwerpen. Heer, het was vrucht van wat u in mij hebt gedaan. Nou, dat lied ga ik eens even doorgeven bij ons aan het muziekteam. Want licht staat bij uw palen poorten, dat kennen ze natuurlijk wel. Hè? We hebben zoveel urkers bij ons, nou dat is bijna hun volkslied. Hè? Dus dan prachtig mooie tekst. Eenmaal zullen we hem aanschouwen. Eenmaal zijn waar hij is. Laten we samen bidden en danken. Almachtige God en Vader, We loven en prijzen en eren en danken u om wie u bent. Ja, Heer, onze aanbidding kunnen we nooit in woorden vatten, want u bent altijd meer. We danken u voor uw trouw, voor uw genade, voor uw liefde, dat u uw Zoon gezonden hebt. We danken u, Heer Jezus, schepper, herschepper. Heer, alles zal in uw handen gegeven worden. En wat is het dan heerlijk om dat vooruitzicht te mogen hebben, dat eenmaal de bazuin zal klinken en de aartsengel zal roepen en dan wij u tegemoet mogen gaan in de lucht om voor altijd bij u te zijn. Met het verheerlijkte opstandingslichaam. Wat een vooruitzicht, wat een hoop. En tegelijkertijd, waar leven we nu in een wereld waarin zoveel strijd is en we weten dat het moet gebeuren. De mens blijft opstandig. We weten ook dat er nog heftige weeën zullen komen. Maar uiteindelijk maakt u alles wel. Heer, we zien uit naar wat u gaat doen. Wilt u ons in de tijd waarin we nu leven helpen om een leven te leiden van aanbidding, van gehoorzaamheid, van afhankelijkheid. En dat mensen om ons heen iets mogen zien van uw liefde en van uw genade. Dat mensen die geen perspectief hebben, of in ieder geval een perspectief wat niet verder leidt dan dit leven, dat ze in mogen zien dat er maar één weg, waarheid en leven is. En dat u bent de Heer Jezus. Gaat u zo ieder persoonlijk weer met ons mee, ook in de week die voor ons ligt. Help ons, Heer, om ook door moeilijke omstandigheden heen te komen en op te blijven zien naar u. Alles van u te blijven verwachten. Dank u wel, Heer, dat u niet loslaat wat u bent begonnen, maar dat u het zult voleindigen. En daar willen we op vertrouwen. Nogmaals, uw naam zij geloofd en geprezen in Jezus' naam. Amen. We zingen het eerste couplet van Psalm 150. Dan bidden we om de zegen en dan ook het tweede en het derde couplet. En als het lukt, dan wil ik u vragen om daarbij te gaan staan. Zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat het van aangezicht tot aangezicht werkelijkheid zal worden. De Heer Jezus komt en wij hem mogen ontmoeten. Oh, wat een dag zal dat zijn. Halleluja. Amen. En we zingen ook het tweede en het derde couplet. u wel even begroeten, maar ik ga geen handen geven, want ik ben helemaal drijfnat.